Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen uit de 69ste psalm, het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten. We zingen deze psalm ook met het oog op datgene wat we verder beluisteren uit het onderwijs van de catechismus, waarin het gaat over het sterven van de Heer Jezus. Psalm 69, het tweede vers. We willen met de kerk van alle tijden en plaatsen die de Heere zich verzamelt, belijdenis doen van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 115 het 9e vers. In het stille graf zingt niemand zere lof, het siloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid de zere lof. Zijn roem en majesteit looft God, de bron van het leven. 9e vers van Psalm 115 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Open samen Gods heilige woord in het Nieuwe Testament, in de handelingen van de apostelen, het 13e hoofdstuk. En we lezen de verzen 13 tot en met 33. Handelingen 13, vers 13 tot en met 33. En Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen schijnende keerde terug naar Jeruzalem. En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag van de Sabbat zaten zij neer. En na het lezen van de wet en de profeten, zonden de overste van de synagoge tot hen, zeggende: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zei: gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun rechters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning, terwijl hij ook getuigenis gaf en zei: ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad van hem heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering, maar als Johannes de loop vervulde, zei hij: wie meent gelieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet. Maar ziet, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoen van zijn voeten te ontbinden. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abraham, en die onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen van de profeten, die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de Heer ook zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om de onmisbare zegen en het werk van Gods geest in de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Heren, aan de middag van deze zondag zijn we opnieuw samen in uw huis. Mogen we ons zetten onder de verkondiging van uw woord. U wil nog steeds spreken en wij mogen hier komen om te luisteren, om al luisterende antwoord te geven op wat u spreekt. En wij bidden of u zo door uw geest ook in ons midden wil zijn en wil werken in ons hart, dat wij oren hebben die inderdaad luisteren zullen, dat wij een verstand van u krijgen en verlicht krijgen, dat wij mee kunnen denken al luisterende naar wat er gezegd wordt in uw woord, en dat wij een hart ontvangen dat dat woord inderdaad beantwoordt. Dat we al luisterende met ons hart er amen op gaan zeggen in geloof. Dat wat we horen, dat wat u spreekt, dat wat u ons aan het hart legt, het is waarheid van begin tot eind. En dat we zo de verkondigde, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen omhelzen als hij ons wordt voorgesteld, als hij ons wordt aangewezen, aangeprezen en door u aangeboden. Heren, zo bidden wij u om die wonderlijke wisselwerking die er is altijd in de kerk als uw geest het woord neemt. De wisselwerking tussen uw spreken, ons luisteren, uw vragen, ons antwoorden. Wij kunnen dat zelf niet maken, maar daarom komen wij u er samen om bidden. En of we nu hier in de kerk aanwezig kunnen zijn, of thuis meeluisteren, of als we via RTV Katwijk deze middag met de Christelijke Gereformeerde Kerk verbonden zijn en daarmee meeluisteren. Hoe het ook zij, Heere, uw woord is sterk en krachtig. En laat het dan inderdaad dat krachtige werk doen in ons hart en leven voor het eerst of opnieuw. Als we onderwijs krijgen vanuit uw woord, zoals we gelezen hebben, zoals Paulus, uw apostel, dat heeft gepreekt daar en toen in Antiochië. Zoals hij de schriften doorging om het ene profetie met de andere te verbinden, om u, Heer Jezus, te laten oplichten vanuit het Oude Testament, om uw daden te verkondigen en u aan te wijzen als de zaligmaker, die de weg gegaan is van lijden en sterven en begraven worden. U bent die weg gegaan, Heere, die voor ons allen nog ligt. Niemand van ons is er die de dood niet eens zal slapen. Tenzij u wederkomt op de wolken en we in een punt van de tijd worden veranderd en het sterfelijke dan in één keer onsterfelijkheid zal aandoen. Heere, er is niemand die met dit lichaam, dit zondige vlees, dit aan de gevolgen van de zonden onderworpen lichaam, voor u kan verschijnen. Als u in het recht gaat treden, in het laatste oordeel. En daarom bidden we eens te meer of u met uw Heilige Geest ontdekkend wil werken daar waar deze dingen nog niet voor de ziel bekend zijn. En of u met uw Heilige Geest vertroostend wil werken daar waar dat gekend wordt en beleden wordt en er ook gezocht wordt naar een weg tot ontkoming van dat oordeel. En of u met uw Heilige Geest zo ons op Christus wil binden, dat we ook in het vertrouwen, met de verzekering van de Geest, die met onze geest wil getuigen dat we kinderen van God zijn geworden, ook mogen toeleven naar ons graf. Dat we door het werk van uw Zoon zo veranderd worden, dat de rest van ons leven een sterven naar het leven toe zal zijn. En wilt u die wonderlijke verandering werken? En wilt u die wonderlijke verandering voortzetten en doen toenemen, zodat het in alles, in ons hele doen en laten zichtbaar mag worden. Wij zijn van de Heere. En zo dragen we elkaar aan u op, Heere. We bidden ook voor uw koninkrijk, wereldwijd. Wilt u uw zegen geven daar waar zending bedreven wordt, daar waar geëvangeliseerd wordt, daar waar in het gesprek met het Jodendom uw naam geëvangeliseerd wordt, daar waar in uw naam hulp verleend wordt. Heere, schenk over alles genadig uw zegen en maak dat al deze mensen, waar ter wereld zij ook werken, bruikbaar zijn in uw handen om uw koninkrijk uit te breiden. We bidden voor onze kerken, voor de synode die begonnen is en de commissies die aan het werk zijn en alle afzonderlijke synodeleden die bezig zijn om de rapporten te lezen en te verwerken. Geeft u wijsheid, geeft u boven alles uit een liefde tot u en tot uw koninkrijk. Zegen ook het moderamen, in het bijzonder de prezes. Geef hem ook de wijsheid om straks de vergaderingen te leiden, zodat alles mag gebeuren tot eer van u. We bidden voor de admissiale kandidaten. Als in deze dagen de admissie-examens gehouden worden, als er al verschillende examens afgenomen zijn. We danken u dat er een tweetal studenten kon worden aangenomen om de opleiding tot predikant te gaan volgen. Zegen hen, Heren, in die opleiding. Maak ze bekwaam om straks ook daadwerkelijk in de kerken een plek te mogen krijgen. We bidden voor degenen die niet aangenomen werden en de teleurstelling die dat ongetwijfeld zal hebben gehad. Heere, wilt u zelf hen leiden en hen wijzen de weg die u met hen wil gaan. We bidden voor de admissie-examenkandidaten die morgen nog zullen komen naar het curatorium en daar hun verhaal zullen vertellen. Geef hen alles wat ze nodig hebben om te laten zien wat er in hun hart is, om onder woorden te brengen waarom ze zich geroepen voelen tot de dienst in uw koninkrijk. En schenk de curatoren ook wijsheid en de leiding van uw geest om dat te doen wat geen mens kan, om een ander in het hart te zien en te proeven of uw werk hierin is op een wijze dat diegene geroepen is om predikant te worden. We bidden tegelijkertijd, Heere, zend nog uit in uw wijngaard. Roep nog jongens die erover na gaan denken of u niet hen wil gebruiken in de kerken. Overtuig ze van de roeping, zodat ze weten mogen dat het niet alleen maar iets van henzelf is, niet alleen maar een eigen verlangen, maar dat ze mogen weten dat u hen roept. Want die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En bouw zo uw kerk wereldwijd. Want van u is de kerk, Heere, met alle zorgen en alle problemen die er zijn. Het is uw kerk. Ontfermt u zich, Heere, daarover. En laat uw koninkrijk komen, want u bent toch de God van wie wij belijden op grond van uw woord. Die is en die was en die komende is. Dat wij u zo mogen verwachten en dat ons hart zo opwaarts verheven in de hemel mag zijn, dat wij zullen zoeken de dingen die boven zijn. Heere, wil ons dan zo onderwijzen, ook deze middag, en dat alles mag leiden tot de uitbreiding van dat koninkrijk waarin u de eer krijgt en u de lof wordt toegezongen. Verhinder de boze dat hij ons niet kan hinderen. En alles wat ons in de weg kan staan om te blijven luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Heere, wij bidden, ook de warmte, laat het ons niet hinderen. Maar wil ons door uw woord leiden, door uw geest bearbeiden. En zo zoeken we uw aangezicht met bidden en dank. Verhoor ons, Heere, in de vergeving van onze zonden om Christus wil, uw Zoon, die wij belijden als koning der koningen, hoogste profeet en leraar en onze eeuwige hoge priester, Jezus Christus. Amen. We zingen uit de 22e psalm, het 7e en het 8e vers. Psalm 22, vers 7 en 8. We zingen straks na het amen van de prediking het 11e vers uit Psalm 102. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal om hen uit de vredekaken van de dood eens los te maken. 102, het 11e vers na het amen van de prediking. Krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven in drie rondgangen voor de kerk, voor de Theologische Universiteit en het Studiefonds, voor rente en aflossing en bij de uitgang voor de kinderen van het Adoptiefonds. Tekst voor de prediking kunt u vinden in dat gedeelte van de preek van Paulus die we gelezen hebben uit Handelingen 13 en daarvan het 29ste vers, Handelingen 13 vers 29. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen ze hem af van het hout en legden hem in het graf. Op grond van deze teksten en andere gedeelten uit Gods woord lezen we wat wij belijden met de Heidelberger Catechismus zondag 16. De vragen en antwoorden 40, 41 en 42. Zondag 16, de vragen en antwoorden 40 tot en met 42. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het geloof antwoordt: daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En dan antwoordt het geloof: onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Geliefde gemeente, we waren dus met dat onderwijs dat wij krijgen aan de hand van de catechismus bezig met het deel dat zegt van God de Zoon en onze verlossing. En daarbij hebben we geluisterd, om even de draad weer op te pakken en de lijnen bij elkaar te brengen, naar de betekenis van zijn namen, Jezus, Christus, de Heere. We hebben gehoord van zijn hoge afkomst. Hij is de enig geboren zoon van God. En aan de hand van de catechismus hebben we hem gevolgd in zijn komst naar deze aarde, naar deze gevallen wereld. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Dat was het begin van wat we dan noemen de trappen van zijn vernedering. Hij die de eeuwige Zoon van God is en de heerlijkheid van God deelde in de hemel, kwam als mens op aarde in de gevallen en gebroken wereld, in de duisternis van deze zondige wereld. En hij vernederde zichzelf. Uit de hemel naar de aarde, van Gods Zoon mens geworden, dan zonder zonde, juist om in die weg van lijden en sterven te gaan betalen voor die zonde. En in die weg heeft de Heiland geleden, hebben we gehoord. Onder de rechter Pontius Pilatus werd hij onschuldig bevonden en toch veroordeeld tot de dood aan het kruis. Niets verkeerds gedaan. En toch onder de vloek van het kruishout moeten sterven. En al verder ging die weg van de vernedering. En al meer vernederde de Heiland zich tot in de dood aan het kruis. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En zo zijn we gekomen bij dat gedeelte uit zondag 16 waar deze vraag gesteld wordt. En we luisteren daarbij naar de prediking van Paulus die hij in de synagoge van Antiochië gehouden heeft, waar hij heel de schrift doorging, beginnend bij het begin en de belofte heeft opgepakt en heeft laten zien waarom Christus moest sterven. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen ze hem af van het hout en legden hem in het graf. Het gaat deze middag over Christus' dood. En drie gedachten. De noodzakelijkheid daarvan, want daar wordt naar gevraagd. Waarom moest dat gebeuren? Wat is de reden? Was er een oorzaak voor? Ja, die is er. De noodzakelijkheid van Christus' dood. En ook de betekenis daarvan in de zin van de zekerheid van die dood. Hij is echt gestorven. En wat levert dat dan op? Wat is de vrucht van de dood van Christus? Deze drie gedachten vanmiddag. Christus dood, de noodzakelijkheid, de zekerheid en de vrucht. Ja, Paulus spreekt en in zijn preek zegt hij op een gegeven moment onze tekst. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen ze hem van het hout en legden hem in het graf. Heel zijn lijden, heel die weg waarin hij uiteindelijk stierf aan het kruis, de dood inging en begraven moest gaan worden, was al beschreven. In de profeten, zegt Paulus. En niet alleen zij die hem overgeleverd hebben om hem te laten kruisigen, hebben dat kunnen lezen in de profeten, maar meer nog, Jezus zelf wist dat. Ja, al diegenen die een functie hebben gehad en die aandeel hebben gehad in het lijden van Christus en in de veroordeling van hem en in de kruisiging van hem, hebben het kunnen weten. En het gaat er niet om dat wij dan nu met de vinger wijzen van hadden ze maar beter gelezen, maar Paulus zegt het wel in vers 27. Iedereen die in Jeruzalem erbij was en hun overste, deze niet kennende, ze wilden hem niet kennen als de geprofeteerde, als de beloofde, hebben ook de stemmen van de profeten die elke Sabbat gelezen worden, hebben hem toch veroordeeld. Maar wat heeft dat nou voor de Heer Jezus betekend? Die heeft ook in de schriften gelezen, toch? We weten het al vanuit Lucas 4 toen hij zelf een gedeelte mocht lezen en de samenvatting van zijn preek was: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij heeft dat allemaal geweten. Wat ik hier lees, dat gaat over mij, want mijn Vader heeft die opdracht gegeven. Als hij het Oude Testament las, dan las hij over zichzelf en over het werk dat hij moest volbrengen. Als zijn vader Jozef, die hem aangenomen had als zijn zoon, als zijn wettige zoon en als zijn moeder Maria het Pascha vierde, dan wist hij dat gaat over mij. Als hij in Jesaja las, dan wist hij de straf die zondaren de vrede aanbrengt, komt op mij. En in mijn striemen, die ik straks in het lichaam zal dragen, is voor zondaren genezing te vinden. Hij wist het. En we zien dat ook verschillende keren tijdens zijn leven op aarde. Dan zegt hij het ook, nu is mijn ziel ontroerd tot de dood toe. Ik weet wat er met mij gaat gebeuren. En Johannes heeft het ook heel nadrukkelijk beschreven in Johannes 13. Jezus dan wetende alles wat hem overkomen zou, legde zijn klederen af en vulde dat wasbekken met water en ging de voeten van de discipelen wassen. Moet je voorstellen dat je weet wat er met je gebeuren gaat. Moet je voorstellen. Hoe moeilijk is het al niet? Als artsen een aanwijzing geven nog zoveel maanden te leven. Hoe zwaar zo'n bericht is. En nu weet Jezus als hij in de schriften leest tot in de details wat er met hem gebeuren gaat. Ze hebben mijn handen doorgraven, mijn voeten doorgraven. Ik zie honden op mij aan afkomen als een muit gespannen om zich met mijn vlees te voeden. Hij heeft er ook mee geworsteld. Hij is echt mens geweest. Hij is zo echt mens geweest dat hij angstig is tot de dood aan toe. Dat hij angstig is in Gethsemane. Als het mogelijk is, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Red mij uit deze uren. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Doodsangsten heeft hij doorgestaan. Wat moet het zijn geweest voor hem die het leven is? Om de dood op zich af te zien komen. Wat moet het voor hem betekend hebben om het graf voor hem geopend te zien worden? Maar majestueus klinkt het uit zijn eigen mond op al die vragen. Hierom ben ik in deze uren gekomen. Hij gaat die weg van lijden. Al weet hij alles wat hem overkomen gaat, hij gaat die weg van het lijden en sterven op. Het moest. Zo was de wil van zijn vader. En het is zijn spijze om te doen de wil van zijn vader. De zoon wil niks anders dan wat de vader wil. Hij ging vrijwillig die weg van lijden en sterven om zijn leven af te leggen voor de schapen. En hij heeft met zich laten doen op Gabbata. Hij heeft met zich laten doen op Golgotha. Alles wat van hem geschreven was. En zo hebben zij, maar laten we vanmiddag eerlijk zijn en onszelf daarbij insluiten. Zo hebben wij door onze zonde alles aan hem gedaan wat van hem geschreven stond. Zo is de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, de dood ingegaan. Gestorven, zich vernederd tot dat wat de uiterste consequentie was van onze ongehoorzaamheid. En daarmee kom je bij het antwoord op die vraag: waarom moest Jezus zich nou vernederen tot in de dood? Moest dat nou per se? Ja. Ja, want dat heeft alles te maken met Genesis 3. En dat heeft alles te maken met het feit dat God nog ruimte schiep na de zondeval. Hij had gezegd tegen Adam en Eva: ten dagen dat gij dan daarvan eet, zult gij de dood sterven. En toen aten we van die boom, maar toen stierven we niet ter plekke. Houdt God dan niet zijn woord? Is God dan een soort van onderwijzer, een meester die de kinderen dreigt, nog één keer praten en dan zwaait er wat en dat kind doet het nog een keer en dan gebeurt er niks? Nee, God is niet een God die dreigt met straf en het dan niet doet. De Heere laat het niet bij een dreigement. Ook al is het waar dat God niet die vloekspreuk direct totaal heeft vervuld. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ja, er trad wel een dood direct in, die geestelijke dood. De band met God werd verbroken, de band met de bron van het leven sneden we door. Maar God liet ons nog lichamelijk leven. Hij gaf nog genadetijd, zodat ons lichaam dat wel zou gaan sterven, nog tijd zou hebben en onze ziel, die straks wel het lichaam moet gaan verlaten, nog tijd zou hebben om zich te bekeren tot de God van het leven. Wat doet God op dat ogenblik? Hij komt tussen beiden. Tussen Adam en de zonde komt God zelf in met de belofte van zijn Zoon. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ja, Adam, dat gaat gebeuren. Maar in mijn genade kom ik nog tussen beiden met de belofte van de Messias. Die eerst die weg zal gaan van lijden en de dood ingaan. Opdat er ontkoming zou zijn aan de eeuwige dood. Waarom moest de Heer Jezus sterven? Omdat God het beloofd had. Waarom moest hij de dood in? Omdat Gods gerechtigheid het eist. Ja, want wat doe je met een leraar die waarschuwt en nog eens waarschuwt en uiteindelijk niet doet wat hij dreigt? Nou, die geloof je niet meer. Dat wordt één grote rommel in die klas. Maar God is geen God die belooft en het niet doet. God is ook geen God die dreigt en het niet doet. Nee, God is een God die zijn woord vasthoudt. Gerechtigheid en barmhartigheid. En waar die voor ons niet samen kunnen gaan, heeft hij op goddelijke wijze ze samen laten gaan in de belofte van zijn zoon. De dood moet, daar moet iets mee gebeuren. Maar Adam, niet u zal dat hoeven doen. Ik zal een tweede Adam sturen die dat zal doen. En dan moet de zoon die hij zendt gehoorzaam zijn aan dat bevel. En dan moet hij de dood sterven om Adam en Eva en hun kinderen het leven te geven. Er moet iets met die dood gebeuren. Ja, die moet erin gegaan worden. En dan zie je de heiland gaan. Dan zie je de tweede Adam tevoorschijn komen in de hof van Gethsemane. Daar waar de eerste Adam wegkroop in de struiken en God hem op moest zoeken. De tweede Adam kwam tevoorschijn. Indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan staat hij daar in de zaal van Caiaphas, waar hij onschuldig is en toch ter dood veroordeeld wordt. En dan wordt hij geblinddoekt en met vuisten geslagen en bespot en gehoond. Profeteer ons, wie heeft u geslagen? En dan wordt hij voor Pilatus gesleurd en opnieuw bespot en beschuldigd. En ze trekken hem dat spotkleed aan en een doornenkroon op zijn hoofd en een rietstok in zijn hand. Zie de mens, ja, zie de mens. Zie Adam, zie jezelf daar. De spotkoning geworden door eigen ongehoorzaamheid en schuld. En dan wordt hij aan het kruis geslagen om te sterven. En dan zou je zeggen, dan is het misschien nu wel genoeg. Nee, want dan moet hij nog ondergaan wat wij hebben verdiend. De scheiding, de complete, de totale scheiding tussen God en ons. Want dat is wat de zonde uiteindelijk bewerkt. De complete scheiding tussen God en ons. En God is nog zo genadig dus geweest dat hij dat nog niet heeft toegestaan bij Adam en Eva. En nog niet heeft toegestaan bij u en jou en mij. Want hij bekommert zich nog om ons en hij zegent ons nog en hij roept ons nog en hij heeft nog een betrekking op ons en hij wil nog zijn vergeving schenken. Maar als je ziet wat zonde echt teweeg brengt, dan moet je op het kruis van Golgotha zien in de 3 uur durende duisternis. Waar hij het uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nedergedaald ter helle. We komen daar straks nog in het onderwijs van de catechismus bij. Daarom moet ik dat nu laten liggen. Maar dat is de uiterste consequentie van de zonde. Zo erg is de zonde. En dan niet alleen maar grote overtredingen die andere mensen schaden, die openbaar komen en waar misschien ook wel de wereldlijke rechten nog een straf voor oplegt. Maar ook die dingen die verborgen zijn, die je alleen achter je computer op de zolderkamer zit te doen. Een paar muisklikken van de hel ben je dan. Of daar waar de wereld misschien van zegt, nou dat heb je slim aangepakt, terwijl het ten diepste toch iets van bedrog is in je zakelijke werk. En ieder bedenken bij zichzelf. En ik wil daar nog een streep onder zetten. Want we kunnen het soms heel goed weten voor een ander. Maar daar gaat het in de voorbereiding op het avondmaal niet om. Wat we weten van een ander. Het gaat erom wat je van jezelf voor Gods aangezicht hebt bedacht. Wie je bent. En wat scheiding maakt tussen God en je ziel. En ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Ja. Misschien een woord dat we niet meer vaak gebruiken, maar alles te maken heeft met dat kruis waar de Heer Jezus aan sterft. Omdat we onszelf voor God mishagen. Heere, wat ben ik toch voor een schepsel geworden. Goed geschapen, maar volstrekt misvormd door de zonde. En je voor God verootmoedigt. Heere, zie in genade naar mij om. Kijk, je zonde in het licht van de wet, dan ontdek je wat zonde is. Maar zonde in het licht van het kruis worden erg, toch? Heb je dat wel eens beleefd? Dan kan de wet je aanwijzen wat je zonden zijn en dan moet je dat erkennen. Ik heb dat overtreden, ik heb dat niet goed gedaan. Maar kijk dan vervolgens eens naar het kruis, wat dat nou betekent dat je dat niet gedaan hebt of juist wel overtreden hebt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er was voor Jezus geen andere mogelijkheid dan zijn leven af te leggen voor mensen die het leven verkwanseld hadden. Opdat ze door het geloof in hem zouden leven. Hij moest lijden en sterven. En dan het wonder van dat evangelie. Hij was het er al mee eens in de eeuwigheid. Hij was het er al mee eens toen zijn vader zei, wie zal dan gaan om mijn eer te herstellen en om mijn volk te redden? Toen zei hij, zend mij, Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Hij heeft zich van eeuwigheid borg gesteld. Vader, spaar dat zondige volk. Om mijnentwil. Ik zal het voor hen in orde maken. Ik zal voor u uw eer terugbrengen. En zo gaat hij gewillig in liefde tot zijn vader. Uit liefde tot de gemeente. Zie hem vanavond nou aan dat kruis hangen en buigen in de duisternis. Ja, vader, het kan niet anders. Het is rechtvaardig. De zonde moet gestraft. Ik geef mijn leven voor de schapen. Alles moet volbracht worden wat van mij geschreven is. Tot uw eer. Tot heil en zaligheid van zondaren. Het kon niet anders. Want de andere mogelijkheid zou zijn geweest dat u en jij en ik niet zalig zouden kunnen worden. Het was van tweeën één. En daarom zegt de schrift met alle recht, God is liefde. Want die ene weg hadden wij ons waard gemaakt en verdiend om nooit meer zalig te kunnen worden en nooit meer terug te kunnen keren in de gemeenschap met God. Maar God is liefde. En die heeft zo lief de wereld gehad. Die van hem afgevallen wereld, die zondige wereld, die gebroken wereld, die wereld die vervuld is met allerlei haat en nijd en twist en afgunst. Maar zo lief heeft God die wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En op grond van zijn toezegging dat hij het zou doen, dat verbond heeft opgericht. En dat verbond ook heeft willen bevestigen aan u en jou en mij met het teken en zegel van de heilige doop. Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik zend mijn zoon naar je toe. Opdat je door hem behouden en gered zal worden. En waarin de Zoon tot ons komt met de belofte. Dat hij ons van al onze zonden zal verlossen en ons daarvan zal afwassen met zijn bloed. En het zal zeggen voor de Vader, Vader, neem mijn leven in plaats van hun leven. Leg op mij de straf in plaats van op hem of haar. Jezus Christus is de enige reden, het enige fundament waarop wij het oordeel van de dood kunnen ontkomen. Ziet u dat die vraag, moest hij nou zich vernederen in de dood, niet alleen maar een vraag is, waarom moest er nou bloed vloeien? Maar Gods genade aan het licht wil brengen. En de vrijwillige offerande van Christus wil laten schitteren. Want als God als rechter opstaat over zijn eigen zoon, dan staat hij op als redder voor een verloren volk. En als hij met zijn zoon in het gericht gaat en hem straft, dan betekent dat het heilshandelen voor zijn volk, de vrijspraak en het eeuwige leven voor doodschuldige zondaren. En dat is ook iets wat de Heilige Geest je leert. In ieder geval als je door dat ware geloof Christus gaat toebehoren, zijn dat dingen die je leert. En met een oude uitdrukking, dan val je het recht van God toe. En dat wil zeggen dat je het gaat erkennen. Dit was de enige weg tot mijn behoud. Dan val je het recht van God toe. Dan erken je, Heere, de dood had ik verdiend. En het kan alleen in de weg van de dood van uw zoon om mij het leven te geven. Nou, dat is een toetssteen. Of we daar iets van geleerd hebben voor onszelf persoonlijk, dat we het recht van God zijn toegevallen. Ja, Heere, in u is geen onrecht gevonden. U bent waarheid. Dat je zo het evangelie erkent. En ook, want dat is dan toch de diepe vreugde van dat evangelie. Als je het recht van God toeleert vallen, dat het evangelie dan inderdaad toch is, maar Christus is die weg gegaan. En hij is de bron van hoop en het fundament onder de zaligheid. En hij is het geschenk van Gods wegen voor een mens die moet zeggen, ik heb de eeuwige dood verdiend. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft gedaan wat God de Vader van hem eiste. Men eist van mij het geroofde weer. En hij heeft het gedaan. En toen de Vader hem opwekte uit de dood, toen was het en is het ook het verlangen van de Vader om nou door zijn zoon zondaren zalig te maken. Dat hij het laat verkondigen en dat hij zijn geest heeft uitgestort en door zijn geest mensen roept en bekwaamt om het evangelie te verkondigen. Om het aan de harten van de hoorders te leggen. God heeft geen lust in je dood. Want hij heeft zijn zoon in de dood gezonden. Maar hij heeft hierin lust dat je nou stopt met je ongeloof en dat je je keert tot Christus en hem gelooft in alles wat hij zegt. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En dat door dat geloof de verbinding aan Christus komt en dat je met hem gestorven bent en met hem opgewekt wordt in een nieuw leven. En aan heel veel kan je als gevallen zondaar, als je dat ook gaat ontdekken wie je bent voor God, aan heel veel kan je wanhopen. Maar geen zondaar in deze wereld hoeft te wanhopen aan de barmhartigheid van God om Christus wil. En geen zondaar hoeft te vrezen dat als die tot hem vlucht met een verloren bestaan, Heere, wees mij de zondaar genadig, dat God zal zeggen, je bent te ver heen. Voor jou kan het niet meer, nee. Hij zal ze geenszins uitwerpen. En dat brengt bij de vraag of we ons nou mogen weten en kennen als het eigendom van Christus geworden. Als hij nou de dood is ingegaan, als hij deze weg van lijden en sterven is gegaan om doodschuldige zondaren het leven te geven, heeft hij het ons gegeven? Hebben we het ontvangen? Weten we het? Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus, mijn heiland geworden. En als je het niet weet, ga niet eerder slapen voordat je het weet. Want je kunt het weten. Echt waar, het is de Satan die in onze oren fluistert. Dat kun je nooit zeker weten. En stop nou maar met zoeken, want ja, het moet je gegeven worden. En misschien een keer, maar je kunt het nooit zeker weten hoor. Nee, Satan is een leugenaar vanaf de allereerste beginnen geweest. En hij is het nog. Als God zegt dat hij met zijn geest, met onze geest, wil getuigen dat we een kind van God zijn geworden. Dan moeten we hem niet voor een leugenaar uitmaken en denken, we kunnen het nooit zeker weten. Nee, dat moet ons aanzetten tot het gebed. Laat uw geest het in mijn geest getuigen. Dat zijn dood mijn dood is geworden en dat zijn leven mijn leven is. En als je het niet zeker weet, houd aan, grijp moed. Uw ziel zal vrolijk leven om de God van het woord aan te grijpen op zijn belofte. En te bidden om dat werk van de geest van Pinksteren, om te getuigen om Christus wil aangenomen tot een kind van God. En jongelui, dat is echt niet alleen maar voor mensen met grijze haar hoor. Want je weet het toch, jij had ook dat meisje kunnen zijn van 18 jaar op die fiets, vannacht. En daarom moet je het weten toch, Jezus Christus aan het kruis gestorven. Ook voor mij. Bid de God van het woord dat je het weten mag. En niet alleen om te kunnen sterven hoor, maar ook om te kunnen leven. Want dat te mogen weten, dat is de troost. Beide in leven en in sterven. Ik ben niet meer van mezelf. Maar ik ben van deze trouwe heiland die trouw bleef tot in de dood aan het kruis. En als hij zo getrouw is geweest tot in de Godverlatenheid aan toe, dan zal hij zijn werk nooit loslaten. Wat er ook gebeurt, wat mijn toekomst dan ook is, als ik het eigendom ben van deze Jezus, dan mag komen wat komen. Maar hij brengt mij thuis. Want hij is dat graf ingegaan. Wat ik misschien ook nog een keer in moet gaan. Nou ja, niet misschien, maar soms verlang je er toch wel eens naar. En het wordt toch wel tijd dat hij komt, nietwaar? Als je ziet wat er aan de hand is in de wereld en in de kerk. Het wordt tijd dat hij komt. Maar als ik nou nog zal moeten sterven voordat hij komt, dan heeft hij al in dat graf gelegen. Oh ja, wij gunden hem niet eens een graf. Wij hadden zijn graf bij de goddelozen gesteld, weg met hem. Gooi hem maar op de vuilnisbelt in het dal van Hinnom. Maar God heeft het beloofd en gezegd en geprofeteerd dat hij bij de rijken in zijn dood zal zijn. Dat is mijn heiland, gelegd in het graf. En de wereld verheugt zich, gooit er een steen voor, verzegelt een steen en zet er nog wachten voor. Zo, hij is dood. En zo heeft de wereld in zijn vijandschap het bewijs geleverd. Dat ik zeker mag weten dat mijn heiland in die dood geweest is. Er is een steen voor zijn graf gewenteld. En het staat natuurlijk zo niet in de schrift, maar toch zeg ik het vanmiddag maar zo. En toen die steen ervoor gelegd werd, toen schreef God de Vader met zijn eigen hand een grafschrift. Hier ligt de eerste Adam. Ja, want daar lag Jezus. In de plaats van ons als eerste Adam. En straks als hij opgestaan is, dan verzekert hij het ook aan Johannes op Patmos. Zie, ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Daar in het graf werd hij begraven. En de oude mens is met hem begraven. Ik ben met hem gestorven in de dood, zegt Paulus. Daar ligt mijn oude mens, daar ligt mijn eerste Adam. Gode zij dank. Hij heeft de wereld nog ingeschakeld om het te bevestigen dat hij echt dood is geweest. En nu in hem het nieuwe leven toen het graf openging. Dat is mijn heiland. Die tegen mij zegt, ik heb niet alleen maar je wieg gedeeld. Ik heb ook je graf gedeeld. En nou is het helemaal van mij. Ik ben ten volle uw borg. Zo lief heeft hij zondaren. Dat hij vanaf het allereerste begin mijn wieg wilde delen, mijn leven wilde delen, mijn sterven deelt en mijn graf deelt. Maar dan wel met een bedoeling. Want hij heeft in dat graf geen verderving gezien. Hij ging het graf in om de zonde, de vloek en de dood zelf daarin te begraven. Want hij ligt er ook als tweede Adam. Die het zo volmaakt heeft overgedaan dat de dood hem niet kan vasthouden. Dat het graf open moet. En zo heeft hij mijn graf gedeeld dat het niet alleen maar is een kuil die donker is waar ik in kijk en waar het licht in verdwijnt en waar de duisternis heerst. Maar als ik er in het geloof in mag kijken, dan is het een doorgang. Een doorgang naar het eeuwige leven. En als ik hem toebehoor. En als ik bij van Christus het eigendom ben geworden, dan kan je je begrafenis van tevoren regelen en je graf uitzoeken. Want ik mag weten dat als straks die zerk eroverheen gelegd wordt, God er een engel opzet. Die wacht tot de bazuin klinkt om hem weer open te schuiven en het graf open te maken. Want dat is dan maar een tijdelijke plaats. Want God zal niet toestaan dat de dood greep heeft over zijn kinderen. En natuurlijk verheerlijken we het graf niet en verbloemen we het graf niet. Het heeft altijd nog iets met onze schande te maken, want daar lig je in je schande en je vergaat. Maar mijn Christus heeft het willen delen en het zo van karakter willen veranderen dat het toch ook de plaats wordt waar ik wacht en waar gezongen mag worden. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zo kan je aan je graf denken. Denk je wel eens aan je graf? Denk je er wel eens aan hoe je daar zal liggen dan? Wachtend op de komst van je Heer of Heiland, ten goede, ten leven? Of zal je er liggen wachten tot eeuwig afgrijzen? Moet je bedenken, want je kunt er maar op twee manieren liggen. Wat zal het wezen voor u, voor jou? Nou, laat ik het zo vragen. Wat zou het op dit ogenblik zijn als je nu neergelegd zou worden? Zou je dan neergelegd worden in een eeuwig afgrijzen of met hoop die niet beschaamt? Want als je het nu bedenkt, is er de genadetroon waar de deuren naartoe wijd openstaan om het hem te bidden. Heere, maak van mijn graf de plaats waar ik wachten mag om u in gerechtigheid te aanschouwen. Om straks verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. In plaats van wat het misschien nog is. Die plek waar je moet wachten tot je eeuwig afgrijzen. Wat een zegen is de verkondiging van het evangelie. Wat een genade dat je op ook nog zo'n hete zondag als vandaag toch het evangelie mag horen wat je eeuwige toekomst aangaat. En dat je de kerk uit mag gaan. Met de zegen van deze zaligmaker om het ons te leren zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Want alles is volbracht aan hem. Wat van hem geschreven was. En dan heeft de wet niks meer te eisen. En dan heeft de duivel niks meer aan te klagen. Dan heeft hij geroepen voor zijn volk, het is volbracht. Dan vervalt de straf, dan is de schuld betaald. En ja, dan moeten wij nog een keer sterven. Maar dan wordt dat zo anders. Natuurlijk. Met de pijn en de scheiding van alle banden van liefde die er liggen en het verdriet wat het doet. De dood blijft de laatste vijand. Maar toch anders. Anders omdat diegene die we dan lief hebben gehad, thuis is. En de ziel terstond met de zaligmaker mag zijn. En straks, dat geweldige vooruitzicht over dood en graf heen, straks weer met een opgewekt, verheerlijkt, onsterfelijk lichaam waar niets meer in te vinden is van de gebrokenheid van de zonde of de zonde zelf. Verenigd voor eeuwig op deze aarde te zijn in het nieuw Jeruzalem. Dan moet ik nog wel een keer sterven, maar dat is niet meer het sterven als betaling voor mijn zonde. Het is de deur doorgaan van het vaderhuis. De dood is niet meer dan een portier die op bevel van de vader de deur opent en weer een van zijn kinderen binnenlaat in de hemel. Dan wordt het sterven van mijzelf, dan wordt het sterven van mijn geliefden die in Christus ontslapen. De poort waarvan ook gezongen kan worden. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Het rechtvaardig volk. Dat is dat volk niet dat zelf het zo goed heeft gedaan, maar dat is het volk dat bekleed is met de klederen van de gerechtigheid van Jezus Christus. Met dat kleed waar je met al je zonden plunje, je armzalige kleding als zondaar, al je vodden om mag bidden. Heer Jezus, bekleed mij met het kleed van uw gerechtigheid. Dat zijn die mensen die hun knieën hebben leren buigen en hebben leren erkennen het oordeel over hun leven, maar ook hebben leren zien, er is er één van Gods wegen gezonden die ik aanroepen mag, Jezus Christus. En dan is sterven geen verlies, maar winst. Want dan is mijn sterven het afsterven. Sterven van mijn zondige vlees, zodat ik geen zonde meer kan doen. Zodat ik nooit meer op de knieën hoef in de zin, Heere, ik heb weer gezondigd. Dan ben ik het kwijt, dat zondige vlees. Dan ben ik het kwijt daar waar de zonde zo in huist en huishoudt soms. En dat is geen verlies hoor. Als je je zondige vlees kwijtraakt, dat is winst, eeuwige winst. Om hem in gerechtigheid te mogen aanschouwen. Dan sterf ik het leven tegemoet. Als je zo mag ontslapen in de Heer. In het geloof dat je voor rekening van de Heer Jezus ligt. Dan is mijn heengaan thuiskomen. eeuwig thuiskomen aan de hand van Jezus, mijn heiland. Om door hem bij de Vader gebracht te worden, tegen wie ik zo onnoemelijk heb gezondigd, maar bij wie hij het zo volmaakt goed gemaakt heeft. Voor eeuwig thuis. Om Christus wil. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u danken voor wie u bent. Die trouwe, barmhartige God. Die nooit zal laten varen het werk van uw handen. Die gesproken heeft toen wij in de dood vielen. En uw belofte gaf en uitgewerkt hebt tot op de komst van uw Zoon. De Zoon van uw liefde in wie u zichzelf hebt geopenbaard. En toen u de Heilige Geest zond om in onze harten daar plaats voor te maken. Zodat we gaan zien wat we werkelijk nodig hebben. Uw recht gaan toevallen. De belofte van het evangelie aanvaarden met een gelovig hart. Ja, Heere, zelfs dat mogen we van u bidden. Geloof, want dat is een werk van u, niet van ons. Maar het is niet zo door u gezegd in uw woord, ja, dat is mijn werk en dan moet je maar afwachten. Nee, het is uw werk waar u om gebeden wil zijn. En dan mogen we u toch vragen of u dat goede werk in het hart van een ieder van ons zou willen beginnen. En dat wil voleindigen tot op de dag van de wederkomst van uw Zoon. We danken u, God de Zoon, voor de weg die u gegaan bent tot in de dood aan het kruis. Om zo onze dood in te gaan en ons het leven te geven. We bidden of u met uw Heilige Geest ook de verkondiging van deze middag vrucht wil laten voortbrengen in het leven van een ieder van ons, welke leeftijd we dan ook hebben. Heren, we bidden voor de ouders en de familie van dat omgekomen meisje. We hebben dat genoemd in de preek. We kennen hen niet, maar u weet wie ze zijn. Wilt u in dat ontzaglijke verdriet troosten en nabij zijn, ontferming geven en die enige ware troost, beide in leven en sterven, ook daar door uw geest bekendmaken. Voor een ieder, Heere, die op een of andere wijze dichtbij, verder weg geconfronteerd werd met de dood en met het graf. Of als de dood zijn schaduwen vooruit werpt in het leven of in de familiekring. Heere, wees u nabij, de God die trouw houdt en die ook dan in het dal van de schaduw van de dood erbij wil zijn. En de God van wie we zingen mogen, hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ga met ons van hier. Breng ons veilig daar waar we wensen te komen. Bijzonder dragen we nu op hen die alleen thuiskomen of in de stilte of in een situatie waarin ze zo moeilijk kunnen spreken met anderen over dat wat u gezegd hebt in deze dienst. Wees u ook dan met uw troost en vrede nabij. Wees met ons het verdere van deze week. Sterk ons tot het werk. Dat we ook ons werk, onze arbeid, onze bedrijfsvoering, of wat we dan ook hebben te doen, mogen doen met u. In gehoorzaamheid aan u. En tot eer van u. Vergeef genadig onze zonden. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 116 ten slotte. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.